Welkom terug. Dit is het tweede uur van de Donderdag Date.
De Donderdag Date.
Oh, little baby, sweet darling.
He's calling.
I want to tell you. Oh, I seem to be falling.
He's calling and falling.
Yes, I do.
He's going to ring us. He really needs the stuff.
I look at you and I go. More than just a passing fancy.
Divine Emotions van Red & Michael Walden.
Gezondheidsnieuwsradio.
En zijn achtergrondkoortje. Ongeveer 8% van de volwassenen in de Verenigde Staten gebruikt slaapmedicatie om in slaap te vallen. Terwijl dit cijfer oploopt tot 12% voor degene boven de 65 jaar. Echter, onderzoekers van de Universiteit van Californië en San Francisco waarschuwen dat slaapmedicatie schadelijke gevolgen kan hebben en het mogelijk het risico op dementie kan vergroten. Dit komt vooral voor bij blanke deelnemers aan de studie. Het onderzoek onderzocht 3068 mensen tussen de 70 en 79 jaar die hun slaapmedicatie-inname bijhielden. En de resultaten toonden een sterke correlatie tussen het aanhoudende gebruik van slaapmedicatie en dementie bij de blanke deelnemers. De onderzoekers benadrukken echter dat slaapmedicatie geen directe oorzaak van dementie is en dat er andere factoren kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van deze ziekte. super. Dit is het tweede uur met nog meer nieuws straks. Maar eerst de mensen van Queen. Els Cornelis, ortomoleculair voedingsdeskundige. More Music Now. Karen Carpenter, die heeft ook een plaatje gemaakt. Een beetje in een disco-stijl. Anders dan we van haar gewend zijn. My body keeps changing my mind.
You, you're driving me wild. You're making me fall in love. In love with you, baby. I'm losing control. I don't wanna let go yet. Till you want me. You're all that I need, you're all that I want, and I'd sure love to love you, hon. I gotta go slow, keep it under control now, till you want me, but my body keeps changing my mind, keeps changing my heart, when we're dancing, my body says you on my mind, and you just can't help it. I should give it some time and wait for the right sign, but you want me 'cause my body keeps changing my mind, keeps changing my heart when we're dancing. My body says let it tonight, drive me out of my mind when we're dancing. Take me home tonight. When we get to dance,
Gezondheidsnieuwsradio.
Dan nu Els Cornelis van Revive, praktijk in Vlaanderen. Hallo Els.
Dag Frank.
Fijn je weer te spreken.
Ja.
En vandaag ga je in op de hyperpermeabele darm, of de prikkelbare darm, de dikke darm.
Ja, hyperpermeabele darm en prikkelbare darm zijn niet hetzelfde natuurlijk. Maar prikkelbare darm is een interessant thema om daar eens een beetje meer op in te zoomen. Omdat prikkelbare darm, ja, dat is een beetje een containerbegrip, hè. Iedereen die wel darmklachten heeft en artsen of specialisten kunnen daar niet echt de vinger op leggen wat het precies is, ja, vallen dan onder die grote noemer van prikkelbare darm. Nu, klassiek wordt prikkelbare darm nog altijd verholpen met een typisch FODMAP-dieet. Dus FODMAP, waarbij eigenlijk ja, snel fermenteerbare suikerketens die in het bovenste gedeelte van de dikke darm snel fermenteren, er uitgelaten worden om die dat opgeblazen gevoel en dat wisselingstoegangpatroon om die symptomen toch een beetje te kunnen verhelpen. Maar natuurlijk zie je, ja, als mensen die FODMAP-dieet volgen, dan kunnen ze wel een symptoomverlichting ervaren. Maar uit studies is gebleken ja, dat er helemaal geen sprake is van een beter darmmilieu als je langdurig die FODMAP's gebruikt. Dus dat symptoombestrijding kan zijn, maar zeker geen oplossing in dat prikkelbare darmfenomeen.
Dus dat is niet genoeg om FODMAP...
Niet voldoende, want uit studies is ook gebleken... Nu, prikkelbare darm is natuurlijk een complex probleem, omdat het heeft een oorzakelijk verband met een immuungerelateerde aandoening. Het kan gerelateerd zijn met hyperpermeabele darm. Het kan gepaard zijn met te veel stress, waardoor je eigenlijk een immuunreactie, een inflammatoire reactie krijgt in die darm. Het heeft met veel zaken te maken, maar in heel veel gevallen is prikkelbare darm ook gelinkt aan SIBO. Dus SIBO staat voor Small Intestinal Bacterial Overgrowth, of overgroei van bacteriën van de dikke darm naar de dunne darm. Dus bacteriën die normaliter in de dikke darm huizen, die overgroeien naar die dunne darm. Een bacterie fermenteert natuurlijk. Dus als je met te veel bacteriën in de dunne darm zit, ga je natuurlijk dat opgeblazen gevoel hebben en inflammatie creëren in die dunne darm als je daar niks mee doet. Dus heel vaak is een prikkelbare darmklacht een symptoom van een SIBO. Kan je ook uitsluiten met stoelgangtesten of eventueel ademtesten. Dus ja, het is logisch, als je natuurlijk die SIBO niet aanpakt, dat je dan ook nooit structureel van je prikkelbare darmklachten zal afgeholpen worden. Hè. Dus ja, SIBO is een heel belangrijke om na te gaan of dat er is, om van die prikkelbare darmklachten af te geraken. Bij prikkelbare darm speelt ook, dat hebben ze ook gezien in studies, dat daar een tekort aan gezonde lactobacillen en bifidobacteriën ook meespeelt. Want ja, in 40% van de gevallen ervaren mensen met prikkelbare darmklachten ook psychische klachten zoals depressie en angsten. Wat natuurlijk ja, logisch is als je te weinig aan gezonde lactobacillen en te weinig aan gezonde bifidobacteriën hebt. Dat je daar ook te weinig neurotransmitters aanmaakt. Denk aan GABA bijvoorbeeld of acetylcholine, je rustgevende neurotransmitter. Dus ze hebben gezien in studies dat mensen met prikkelbare darm een overaanbod hebben van Prevotella bijvoorbeeld en van Bactriodetes, dus een stam die we allemaal hebben, maar die natuurlijk wel in evenwicht moet zijn met lactobacillen en bifidobacteriën. Wat hebben ze nog gezien in studies? Dat mensen met prikkelbare darm vaak ook een tekort hebben aan Faecilibacterium prausnitzii. En dat is echt, dat wordt tot de key species gerekend, omdat dat heel veel butyraat maakt in de darm. Of boterzuur. En boterzuur is een korte ketenvetzuur die ook een grote rol speelt bij het mentale aspect. Dus bij het verminderen van angst, bij een goede slaap. Dat heeft te maken met het aanzetten van genen die te maken hebben met goede slaap, met verminderen van angst, et cetera. Ja. Dus je kan daar wel, als je er studies op naleest, een lijn in trekken dat prikkelbare darmklachten echt wel te maken hebben met inflammatie in die darm door een overaanbod aan pathogene bacteriën.
Dus meerdere oorzaken die misschien ook samen tegelijkertijd voorkomen, hè?
En die inderdaad tegelijkertijd voorkomen. En dat maakt het natuurlijk ook wel wat complex. Want iemand met prikkelbare darm kan bijvoorbeeld met een genetische glutenintolerantie zitten. En iemand anders kan bijvoorbeeld met een histamine-intolerantie zitten. Dus ja, het is prikkelbare darmklachten. Moet je echt gaan inzoomen op het probleem. en gaan uitvragen, eventueel met toegangstesten werken, om te kijken waar het probleem zit. Want ik zeg het, prikkelbare darm is een containerbegrip, maar ja, de oorzaken zijn vaak anders.
Divers, ja.
Ja, heel divers. Wat je ook wel vaak ziet, is dat daar een histamineproblematiek onder zit. Dus in die darm zit er natuurlijk ook een zenuwstelsel, waar vaak histamines worden vrijgezet, of te veel histamines worden vrijgezet in die darm die niet tijdig kunnen worden afgebroken. Dat zie je ook heel vaak. Histamine is een stof, is ook ergens een stof die neurotransmitters aanzet, die heel belangrijk zijn voor ons lichaam. Maar ze moeten op tijd weer worden afgebroken. En bij inflammatoire darmaandoeningen zie je vaak te veel histamine die zich in de zenuwuiteinden van de darm zich gaan vrijzetten. Vandaar dat er nu ook experimenten zijn met histamineremmers, met middelen die ingezet worden bij typische allergische klachten en die blijkbaar ook aanslaan bij mensen met prikkelbare darmklachten.
Je noemt als een van de oorzaken SIBO, hè? Dus dat is een groei van bacteriën in de dunne darm die er eigenlijk niet thuis horen en fermenteren. Wat is daar dan precies de aanpak van?
Wel, bij SIBO moet je altijd gaan kijken ook weer wat is de oorzaak. Hè? Want hoe kom je aan je SIBO? Is het door bijvoorbeeld chronisch gebruik van maagzuurremmers? Is het door chronische stress? Hè? Dus dat een beetje gaan nagaan dat je ook de oorzaken meeneemt. Maar doorgaans gaan we gaan inzetten op voldoende maagzuur. Dus gaan werken met betaïne HCL en spijsverteringsenzymen. Maar als je voeding in je dunne darm natuurlijk veel beter wordt afgebroken, doordat je dat maagzuur ophoogt, ja, gaat er ook minder resten in die dunne darm blijven hangen, waardoor die dikke darmbacteriën ook al minder reden hebben om over te kruipen naar die dunne darm. Maar natuurlijk, als er te veel pathogene bacteriën zich in die dunne darm bevinden, ja, dan ga je moeten werken met ofwel lokale antibiotica, die enkel door arts wordt voorgeschreven, ofwel door natuurlijke antibiotische middelen. Denk aan look, denk aan oregano, denk aan neem. Je kan daar in variëren, denk aan berberine. Dus allemaal kruiden die een antibiotisch effect hebben. Hè?
Ja, interessant. Nou, Els, dank voor al deze informatie. Je hebt een heleboel op een rijtje gezet. Dat kwam uit onderzoeken. Dank je wel voor de informatie.
Ja, graag gedaan, Frank.
To
Lennouts die stellen duidelijk hun grenzen. Alles kan. Ja, dat niet natuurlijk, hè. Dat gaat een beetje ver. Een nieuw jasje was dat. De Nicolas remix. Ja, bij de donderdagdate.
Gezondheidsnieuws.
Een nieuwe review en meta-analyse gepubliceerd in The Annals of Internal Medicine suggereert dat het supplementeren van vitamine D de kans op diabetes type 2 bij mensen met prediabetes kan verlagen. Onderzoekers van de Tufts Medical Center onderzochten 3 gerandomiseerde studies naar het effect van vitamine D-suppletie op het diabetesrisico bij mensen met prediabetes. Zij ontdekten dat gedurende een 3-jarige follow-up periode vitamine D de kans op diabetes met 15% verlaagde. Deelnemers met vitamine D serumwaarde van tenminste 125 nanomol hadden een 76% lager risico op diabetes in vergelijking met mensen met waarde van 50 tot 74 nanomol per liter. goede vraag, hè? 5-star, bekend van All Fall Down. Fine time natuurlijk.
Turn on all hit music.
Zometeen bij de donderdagdates Evert Berkelaar. Hij zegt: ik heb een rebelse kijk op gezondheid. Evert gebruikt de evolutie van de mens om de belangrijke vragen over gezondheid te beantwoorden. Wat hoort de mens eigenlijk te eten? Wanneer en hoe vaak? En hoe te bewegen en hoe vaak te bewegen? En straks geeft hij bij ons zijn visie op het ketogeen dieet. Kijken wat hij daarvan vindt. Oké, dat is zometeen. Maar even een viool. Met de Little River Band. Even mijmeren. Dit is, oh zo lekker dit. Reminiscing.
¿De advertencias?
Ese perro no quiere que lo acaricien.
La vida no te deja saberlo todo, pero la prediabetes, sí. Hazte la prueba de un minuto hoy en podriatenerprediabetes.org. Presentado por el Ad Council y sus socios para la...
Evert Berklaar is nu bij ons in het programma. Evert, goed dat je er weer bent.
Dankjewel, Frank.
Ik ben benieuwd naar jouw visie op het ketogeen dieet. Wat zijn sowieso ketonen? En is het dan wel of niet gunstig voor je lichaam? En hoe kijk jij daarnaar?
Oké. Heel interessante en relevante vraag. Nou, ketonen, dat zijn eigenlijk stofjes die ons lijf produceert wanneer wij in de situatie terechtkomen dat wij veel vet uit de reserves afbreken om daar energie van te maken. En dat doen wij natuurlijk vooral in tijd dat ons lichaam schaarste ervaart. Schaarste aan energie, bijvoorbeeld schaarste aan koolhydraten. Of wanneer je helemaal niks eet. Ook als je bijvoorbeeld aan het vasten bent, ook dan eet je niks en ervaart het lichaam schaarste. En dan zullen wij vetten afbreken. Dat bieden we aan de cellen. Die cellen kunnen daar in bepaald tempo wat mee doen. En wanneer de hoeveelheid vetten die wordt afgebroken, het tempo van de cellen waarmee ze dat kunnen omzetten in energie een beetje overschrijdt, dan ontstaat er een overschot. En dat wordt dan door de lever, worden dan van die vetten uiteindelijk ketonen gemaakt. En dat is een mooie tussenoplossing, omdat ketonen hebben een prima effect op het bloed. En die kunnen prima in het bloed aanwezig zijn. Bijvoorbeeld veel suiker in het bloed is natuurlijk giftig, hè? En ketonen zullen dat niet zo gauw hebben. En ketonen die kunnen eigenlijk door bijna alle cellen weer terug worden omgezet in energie. Dan vroeg je of ik het gunstig vind. Ja, kijk, het is gunstig in ieder geval om comfortabel te zijn in tijden van schaarste. En dat kan ik iedereen aanraden. Dus dat zou betekenen, eet ze nu en dan niks. Hè? Dus experimenteer met periodes van vasten. Zodat jouw lijf in staat is en getraind is om periodes van schaarste, om dan gebruik te maken van de brandstof vet. En daar heb je waarschijnlijk, niet onaardig bedoeld, maar daar hebben de meeste mensen voldoende van. Een kilo vet is 9000 calorieën, dus daar kun je een end mee voort. En de meeste mensen hebben kilo's aan vet. Ook al ben je mager, heb je toch vaak meerdere kilo's aan vet. Mm-hmm. Dus train je lijf absoluut om daar gebruik van te maken, zodat je niet meteen chagrijnig wordt als je een uurtje niks gegeten hebt. Als je kijkt naar de eigenschappen van het ketogeen dieet, dan kom je op een dieet uit met maar weinig groente en fruit. Dat zijn koolhydraten. Ja. En die koolhydraten die zullen al gauw veroorzaken dat je niet in die ketose zit. Dat is wat mij betreft een bezwaar. Lange termijn studies met het ketogeen dieet, die tonen toch aan dat het nadelige effecten heeft. Dus je moet dan beoordelen of dat de situatie ernstig genoeg is om de nadelen van het ketogeen dieet oké te vinden. Dus het is een beetje een afweging,
ja,
wat mij betreft.
Snap ik. En dat je lichaam in ketose komt, klinkt in mijn oren als een soort stressreactie, waarbij ik me ook afvraag, is dat dan wel zo gunstig? Zijn er dan niet andere processen die in werking worden gezet? Want ja, het lichaam heeft al genoeg stress. En het kan natuurlijk een klein beetje dit een tijdje aan, maar niet langdurig, denk ik.
Ja, kijk, daar heb je wel een beetje gelijk in. Het is een stress. Oorspronkelijk natuurlijk een type stress waar wij goed op aangepast zijn. Hè? Want in het oerdieet zullen veel voorouders misschien wel wekenlang in ketose gezeten hebben. Dus we zijn er wel op aangepast. Maar bij ons in het Westen is het een stressor die erbij komt. Hè? Bij de andere stressoren die we hebben. De vraag is inderdaad, is dat ten alle tijde goed? Een andere probleempje bij stress en een ketogeen dieet is dat, als je, dat is een beetje technisch hoor, maar de bijnieren, dat zijn die produceren de stresshormonen. En de stresshormonen, zoals adrenaline en cortisol, die zijn ook bloedsuikerverhogend.
Ja.
En stel dat je nou heel veel stress hebt, dan heb je misschien een beetje de bijnieren uitgeput in de functie om die stresshormonen te produceren. Doe je dat ook nog eens een keer gecombineerd met een ketogeen dieet, dan mis je de bloedsuikerverhogende hormonen een beetje. En dan zal je eigenlijk afknappen in plaats van opknappen. Dus gestreste mensen of mensen met een burn-out zou ik niet graag op het ketogeen dieet zetten.
Nee, dat kan ik goed volgen. Wat doe jij wat betreft jouw voeding? Ga je dan af en toe wel in zo'n ketogeen dieet of blijf je gewoon vasthouden aan een paleo-voeding het hele jaar door?
Nou kijk, ik kan het paleo-dieet dermate inrichten, zodanig inrichten dat het ketogeen is. Dat doe ik zelf eigenlijk niet, omdat ik ik eet eigenlijk zo'n beetje een kilo groente en fruit per dag. Okay. Dus dan, dat is te veel om in ketose te blijven. Maar ik kan wel heel comfortabel vasten. Daar heb ik helemaal geen problemen mee. Dus ik kan wel gemakkelijk in die ketose komen, maar dan moet ik een periode niets eten. Buiten de periode dat ik niets eet, eet ik wel gewoon die kilo groente en fruit en zal ik dus niet in ketose zitten.
Ja. En trouwens eventjes dan over die kilo groente en fruit. Fruit krijg je natuurlijk heel makkelijk binnen, is erg lekker. Maar hoe doe je dat dan met groente? Maak je daar smoothies van? Of... Want dat is best een hele hoeveelheid.
Het gaat een stuk makkelijker dan je denkt. Dus het is totaal gezamenlijk een kilo. Nou, als je wat fruit eet, een banaan 130 gram, wat bessen 150 gram, appel ook over de 100 gram vaak. Dus dan ben je al bijna op de helft. En dan eet ik graag komkommer bijvoorbeeld, of ik knabbel wat wortel weg. Mijn lunch bevat eigenlijk altijd wel 200, 300 of 400 gram massieve groente. Dus ik gebruik geen sla. Een bord vol sla weegt bijna niks.
Nee,
ik maak van bietjes of van geraspte wortel, pastinaken, knolselder. Een beetje massieve groente, daar maak ik mijn salades van. Mm-hmm. En dan een soepie, bijvoorbeeld een courgette soep.
Ja.
En dan nog 's avonds een mooie ruime hoeveelheid bereide groente.
Gekookte groente.
Precies.
Ja. Nou, klinkt goed. Dus je hebt waarschijnlijk ook een molentje thuis, denk ik dan. Heb al die massieve groentes ook goed te kunnen malen?
Ja, ik heb zo'n keukenmachine. Omdat mijn vrouw en mijn kinderen dat ook eten, gaat die zo'n beetje om de dag of één keer per drie dagen gooien wij allerlei groenten in die machine. En dan bewaren we dat in de koelkast en dan zit het na een paar dagen weer op.
Klinkt goed.
Zeker.
Dank voor het antwoord op deze vraag, Evert.
Oké, graag gedaan.
That life is just a game that you play. Win or lose, it's all the same.
Open your eyes, you better look before you leap. Take heed and watch the signs of life. Don't play cheap.
The wheel of fortune just may take its toll. Be a gambler, play your ace in the hole.
Sometimes you win, sometimes you lose. Take a little chance. You don't know that.
soms win je, soms verlies je. Dat een heerlijk relaxed plaatje. Je hoorde Chic. Ja, dat is niet zo bekend. Hè? Niet Le Freak, maar zo lekker dit. De donderdagdate.
Jouw date op de donderdag. Blijf fit, gezond en mooi. Dit is de donderdagdate.
Gezondheidsnieuws.
Diabetici die zich strikt houden aan een koolhydraatarm dieet onder intensieve begeleiding, hebben na 6 weken een betere bloedsuikerwaarde. Maar wanneer ze na deze periode thuis maaltijden zelf mogen kiezen, gaan deze glycemische voordelen verloren. Het koolhydraatarme dieet levert op korte termijn wel resultaat, maar het is onduidelijk wat de effecten op de lange termijn zijn. De onderzoekers raden daarom aan diabetici dat ze wekelijks contact houden met een diëtist om die controle over het bloedsuikergehalte te behouden. Ik denk ook dat het gewoon heel moeilijk is om vol te houden, dat ze toch tussendoor weer wat pakken wat eigenlijk niet helemaal gunstig is en direct zo'n radicale piek geeft in je bloedsuiker. Ja, dat is niet goed natuurlijk. Oké, dan Janet. Met zo'n gave videoclip dit. Ze loopt een beetje rond en ze maakt iedereen aan het lachen en blij. When I think of you. Komt deze van Control? Ik denk het wel. En straks nog een hele mooie van Amy Stewart en Mike Francis. Een beetje een ballad. Maar eerst Janet Jackson. Ja. Nou, nog meer berichten. Ik heb echt een heleboel dit keer.
Gezondheidsnieuws.
Metformine is een medicijn dat oorspronkelijk is ontwikkeld voor de behandeling van type 2 diabetes. Maar het heeft ook mogelijk een anti-verouderingseffect. Metformine verlaagt de bloedsuikerspiegel en verbetert de glucoseregulatie. bij mensen met diabetes. Het kan ook de kwaliteit van leven verbeteren en de levensverwachting van mensen met leeftijdsgerelateerde ziekten verhogen. Hoewel metformine in onderzoeken het leven van gist, wormen en muizen heeft verlengd, is er eigenlijk geen direct bewijs dat het leven van gezonde mensen kan verlengen. Maar onderzoek suggereert wel dat metformine het indirect het verouderingsproces kan vertragen. Door het voorkomen en behandelen van leeftijdsgerelateerde ziekten, zoals ontstekingen en aandoeningen aan het hart- en vaatstelsel. Er is echter geen bewijs dat het middel ook kan helpen bij huid- en haarverjonging of het voorkomen van oogproblemen bij mensen zonder diabetes. En dan L-carnitine. L-carnitine speelt een belangrijke rol bij de energieproductie in cellen door het transporteren van langketige vetzuren naar de mitochondria, de energiecentrales in de cellen. Het is verkrijgbaar als oraal supplement en injecteerbare oplossing. De voordelen van L-carnitine zijn onder andere het bevorderen van energieproductie, het ondersteunen van gewichtsverlies, het verbeteren van sportprestaties, het ondersteunen van de gezondheid van het hart en het ondersteunen van de hersenfunctie. Dat komt allemaal uit onderzoek. Het gebruik van L-carnitine kan wel samengaan met mogelijke bijwerkingen, waaronder problemen aan je maag en een bepaalde visachtige lichaamsgeur. Nou, ja, dit was het wel zo'n beetje. Ik heb eigenlijk nog meer, maar dat laat ik maar even voor nu.
This has been another transmission of De Donderdag Date, where we bring you health news, interviews with therapists and scientists, along with feel-good music to put you in the best mood. Please check out our website, dedonderdogdate.nl, to listen to the full 2 hours again, or to the interviews. Wishing you good health, we hope to meet you again at the next date, right here at the same time.
Zelfde plek, zelfde tijd. Inderdaad, www.dedonderdagdate.nl. En je kan ook contact leggen trouwens, op die manier. Stuur me een leuk berichtje, altijd gezellig. En laat me weten. Het gaat je goed. Dus tot de volgende keer. De laatste is niet echt trouwens een ballad van Amy Stewart met Mike Francis. Maar het is gewoon een gezellig deuntje. Als laatste dan. Eind van deze dates. Together. Vond het wel toepasselijk, dus... Het gaat je goed, het beste. En tot de volgende keer. Groetjes, hè. Doei.
I love you, my baby. You won't see a change in me. They say I'm just a dreamer. But they could never know my dreams. No.
I love you, lady. Everyone special kind. Sweet little love sensations that always keep love out of sight. Out of sight, love is out of sight.
Now you broke my heart in two. Once again we fake it. Come on baby, we can stay together again.
In love with you, you never talk about your need. Now I'm afraid to tell you what you're feeling about me. My heart in two. Now I can lay my head down and close my eyes, 'cause I'm nowhere
together again. Going on together,
my friend.
Together again. Going on together.
Wil je deze uitzending nog een keer horen?
Yeah.
Kijk dan op de donderdagdate.nl.
De donderdagdate.